Ik wel. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Gemeente zingen wij deze psalm 146, daarvan vers 3 en vers 5. Gemeente, met de Kerk van de Reformatie willen we vanmorgen ons geloof belijden en we doen dat met vraag en antwoord 81 van de Heidelberger Catechismus. En we zingen daarna uit Psalm 23, daarvan vers 1 en 2 over de zorg van de goede herder voor zijn kudde. En ieder van u, van jullie belijden met mij in zijn of haar hart, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. En die ook begeren, hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met een waar geloof tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Amen. Gemeente, in deze voorbereidingsdienst op het heiligavondmaal lezen we vast het eerste deel van het formulier om het heiligavondmaal te houden. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heiligavondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet. Dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van nodig, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat doel uitrichten waartoe het de Heere Christus verordend en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken en ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood aan het kruis gestraft heeft. Ten andere, onderzoeken ieder zijn hart of hij ook deze zekere belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen gerechtigheid toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon vooral zijn zonde betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en volwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het Rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee en mensen, mitschaders, andere dingen zegenen en die aan zulke zegen in geloof hechten, alle verachters van God in zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekte en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeer aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordend heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar, dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben. Dat wij ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn. Maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van hart en leed zijn. En wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons niet in de genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Gemeente, tot zover. Laten we bidden. Getrouwe God, uw Vader in onze Heer Jezus Christus, u de drieënige, Vader, Zoon en Heilige Geest, u de God van Israël en van de volkeren, uw naam zij geprezen, dat we vanmorgen op deze dag in alle stilte hier bijeen mogen zijn in dit Godshuis, hier in het hart van Haastrecht. Heer, dat u uw gemeente weer samen hebt gebracht, uw gemeente naar uw naam genoemd. Hoe bijzonder in uw huis, een Godshuis, waar u wilt wonen, waar u wilt werken. Heer, waar toch iets van het hemelse neerdaalt op deze aarde. En geef dat we er oog voor hebben. En dat onze harten daarvoor geopend worden. Dit is de smederij van uw geest. Waar uw geest werkt en woont. Waar uw geest mensen vernieuwt. Mensen wedergeboren doet worden. Waar uw geloof opnieuw laat branden. Heren, wij bidden. Werk met uw geest vanmorgen. Met kracht onder ons. Opdat we met ogen van het geloof iets mogen gewaar worden van wie u bent, uw heerlijkheid, uw macht, uw majesteit, uw barmhartigheid. Heere, dank voor wat u voor ons hebt willen doen in de zending van uw Zoon, uw enige. En uw Heere Christus die u zelf ervoor over had, uw bloed wilde schenken. Uw lichaam wilde laten verbreken, opdat we verzoening van onze zonden zouden verkrijgen tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Uw naam zij geloofd en geprezen. En wij danken u, Schepper Geest, dat u kwam om te wonen, te werken, te vernieuwen mensenharten, opdat ze een schepsel, een nieuwe schepping voor u zouden zijn, levend tot de eer en de glorie van u, de drieënige God. Heere, wij danken u dat u, Heer Jezus Christus, vurig verlangd hebt, zeer begeerd hebt, om het avondmaal met uw leerlingen te vieren. En we mogen toch weten dat dat verlangen van u er nog steeds is, om het met al uw kinderen keer op keer te vieren. Heer, en mag het ook zo ons verlangen zijn, om volgende week daar aan die tafel aan te zitten en bediend te worden door u, de hemelse gastheer. Heer, wat is het bijzonder dat u wilt eten met zondaren, met alle lek en gebrek. Wij krijgen het niet klein. Uw genade, die zo hoog, zo groot is. Heren, en wat een overvloedige maaltijd hebt u, om daarvan weg te schenken. En u wordt er niet armer van. Heren, en het is voedsel dat ons echt verzadigt. Hemelsmanna. Om met kracht, van kracht tot kracht, geestelijk te mogen voortgaan op weg naar Sion. Heer, wij danken voor die overvloedige maaltijd voor ons als bedelaars. Geef dat we ook echt bedelaars worden voor u. Armoedzaaiers. Mensen met lege handen, lege vaten. Om gevuld te worden door uzelf. Heer, bewaar ons voor oppervlakkigheid, voor koelheid, voor leegheid. Heer, we bidden, als dat misschien een stukje werkelijkheid is, wilt u het vuur van het geloof aanwakkeren, opdat we branden van liefde voor u. Heer, zo worden we geroepen om ons te zuiveren van die oude zuurdeesem. Geef dat we het weg mogen doen. En geef ook dat we daar radicaal in mogen zijn. En geef ook dat, ja, onze harten zo verlicht worden door uw geest, dat we er oog voor krijgen. Alles wat voor u niet kan bestaan. Heer, zo bidden we om een gezegende dienst, een gezegende week. Wij bidden om uw Heilige Geest in de bediening van uw woord. Maak die krachtig en vaardig over ons. Heer, ook in het luisteren. Opdat uw woorden zijn werk mogen doen, het zaad van uw evangelie. Wij bidden, gedenken ieder die een roeping ook in deze dienst heeft vanuit het bestuur. En als de lofzangen begeleid mogen worden die we in verbondenheid met uw volk mogen zingen. Heere, wilt u daar ook uw zegen aan verbinden. Bidden voor de koster. Wij bidden voor degene die de techniek bedient. Voor uw gemeente thuis, voor de kinderen in de crèche. Heere, gedenk, zie in liefde en genade op ons allen neer. En vergeef genadig al onze zonden. Om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, we gaan uit de Bijbel lezen. In de boeken van Samuel. Allereerst 1 Samuel 20 vers 14 tot en met 17. En vervolgens 2 Samuel 9. In 1 Samuel 20 vanaf vers 14 lezen we Gods woord als volgt. En zult u niet, indien ik dan nog leef, ja, zult u niet de weldadigheid des Heren aan mij doen, dat, zodat ik niet sterf. Ook zult u weldadigheid niet afsnijden van mijn huis tot in eeuwigheid. Ook niet wanneer de Heren ieder van de vijanden van David van de aardbodem zal afgesneden hebben. Alzo maakte Jonathan een verbond met het huis van David, zeggende dat het de Heren eisen van de hand der vijanden van David. En Jonathan voer voort met David te doen zweren, omdat hij hem lief had, want hij had hem lief met de liefde van zijn ziel. En gemeente, dan 2 Samuel 9. En David zei, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil? Thuis van Saul nu had een knecht, wiens naam was Ziba, en zij riepen hem tot David. En de koning zei tot hem, zijt gij Ziba? En hij zei, uw knecht. En de koning zei, is er nog iemand van het huis van Saul, dat ik Gods weldadigheid aan hem doe? Toen zei Ziba tot de koning, er is nog een zoon van Jonathan, die geslagen is aan beide voeten. En de koning zei tot hem, waar is die? En Ziba zei tot de koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel, te Lodebar. Toen zond de koning David heen en hij nam hem uit het huis van Machir, de zoon van Amiel, van Lodebar. Toen hij Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, Hij David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neer. En David zei, Mephibozet. En hij zei, zie, hier is uw knecht. En David zei tot hem, vrees niet, want ik zal zeker weldadigheid bij u doen om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven. En gij zult gedurig brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zei, wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, Sauls jongen, en zei tot hem, alles wat Saul gehad heeft en zijn ganse huis, heb ik de zoon van uw heer gegeven. Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon van uw heer brood hebben, dat hij eten. En Mephibozet, de zoon van uw heer, zal gedurig brood eten aan mijn tafel. Ziben nu had 15 zonen en 20 knechten. En Ziben zei tot de koning, naar alles wat meneer de koning zijn knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zal Mephibozet, etende aan mijn tafel, als een vader des konings zonen zijn. Mephibozet nu had een kleine zoon, wiens naam was Micha. En allen die in het huis van Ziba woonden, waren knechten van Mephibozet. Alzo woonde Mephibozet te Jeruzalem, omdat hij gedurig at aan des konings tafel. En hij was kreupel aan beide voeten. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. De tekstwoorden voor de preek vindt u vooral in vers 7, als kerntekst van 2 Samuel 9. En David zei tot hem, vrees niet, want ik zal zeker weldadigheid aan u doen, om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u ook alle akkers van uw vader Saul teruggeven, en gij zult gedurig brood eten aan mijn tafel. Met dat tot zover schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek onverdiende weldadigheid of goede tierenheid. Onverdiende goede tierenheid of weldadigheid. Maar we gaan eerst nog zingen. Ik heb nog wat afkondigingen voor u. In de eerste plaats wat de diensten betreft op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei en ook zondag 1 juni. Alle drie de diensten, Hemelvaartsdag om 10 uur en zondag om 10 uur en 6:30 hoop ik u te mogen voorgaan. En de diensten op zondag, dan is zondagmorgen de viering van het Heiligavondmaal en zondagavond dankzegging Heiligavondmaal. In verband met het Heiligavondmaal is het censure moren maandagavond 26 mei. Er kan van 7 tot 7:30 telefonisch contact worden opgenomen met broeder Heek. En woensdag aanstaande is er om 8:00 een bezinningsavond rond het Heiligavondmaal. Waar ook niet avondmaalgangers of nog niet avondmaalgangers heel hartelijk welkom zijn uiteraard. En voor daad in de toekomst geldt, zo de Heere willen en wij leven. De collecten van morgen zijn in de eerste plaats voor het HJW, het hervormd jeugdwerk. En de tweede is hier voor de plaatselijke gemeente van harte in uw offervaardigheid aanbevolen. En als voorbereiding op de preek zingen we uit Psalm 72, vers 6 en 7. Het behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn. Gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Gemeente, naar het amen van de preek zingen we Psalm 113, het vierde vers. Naast prinsen plaatst en wereldgroten. Gemeente, jongens en meisjes, stel je voor, je bent een jaar of vijf. En je woont in Gaza. En op zekere dag wordt jullie huis gebombardeerd. En jouw been raakt helemaal bekneld onder de brokstukken. Zo erg dat in het ziekenhuis geconcludeerd moet worden, dit been kan niet meer gered worden. Het moet eraf. Het moet geamputeerd worden. Van het ene op het andere moment ben je invalide, ben je gehandicapt voor het leven. Op die ene dag. Vreselijk. Maar iets dergelijks zien we hier in dit gedeelte in 2 Samuel 9. Bij een zekere Mefibozet. Een jongen. Hij is een zoon van Jonathan. En Jonathan was de hartsvriend van de latere koning David. En Jonathan was de zoon van koning Saul, de eerste koning van Israël. Deze Mefibozet heette eerst als jochie Meribaal. Dat is een mooie naam, want dat betekende strijder tegen Baal. Tegen de verkeerde godsdienst. Dus hij was eigenlijk een verdediger van de goede godsdienst. Prachtige naam. Maar later heet hij Mefibozet. En Mefibozet is eigenlijk, ja, klinkt mooi. Ik vind de naam die eigenlijk best wel mooi klinkt. Maar de betekenis is eigenlijk niet mooi, want de betekenis is hij die schande verbreidt. En dan denk je, hoe kan dat dan? Waarom krijgt die jongen deze nieuwe naam? Wel, dat heeft alles te maken met de achtergrond. Die ene dag waarop het allemaal fout gaat. Wat gebeurde er die ene dag? Riep koning Saul zijn mannen op om te gaan strijden tegen de vijand. En wie was de vijand? Dat waren de Filistijnen. En ook Jonathan moet meevechten, de zoon van koning Saul. En koning Saul vecht zelf ook mee. En het wordt een vreselijke strijd. En het leger van Israël verliest. Koning Saul komt te overlijden. Maar ook Jonathan, de vader van deze Mefibozet, overlijdt in de strijd. Hij sterft. En ja, je raadt het al. Koning is dood. Je zag dat pas ook bij die paus. Dan is zo'n man sterft en meteen moet er ook weer een nieuwe paus komen. Koning sterft en meteen, ja, dan moet er een nieuwe koning opstaan. Maar, weet je hoe dat nou vroeger ging? Als er een nieuwe koning kwam, dan werd naar Oosters recht, dat gold in die tijd zo, meestal de hele familie van de vorige koning uitgeroeid. Omdat de nieuwe koning altijd een stuk angst had van, die mensen van de vorige koning zullen mij toch niet onttronen, zodat ik weer koning af ben. Dat was in de regel gewoon zoals het ging. Maar ja, wie wordt de nieuwe koning? Dat wordt koning David. En dat is natuurlijk een bijzondere koning, een man naar Gods hart, een messiaanse koning. En dan denk je, ja, daar hoeven ze toch geen kwaad van te vrezen. Aan de ene kant is dat ook zo. Daar hoeft de familie van Saul eigenlijk niet bang voor te zijn. Een messiaanse koning, een koning naar Gods hart. En daar hoeft vooral het huis van Jonathan niet bang voor te zijn. Want er lag een belofte waar ik zometeen op terugkom. Hoewel, Ja, die, aan de ene kant lag er een belofte, aan de andere kant was er wel een gevaar. Want op zeker moment dan levert de nieuwe koning David toch 7 mannen van de familie van Saul uit aan de Gibeonieten. En die Gibeonieten doden ze dan alle 7. Dat waren niet mensen uit het huis van Jonathan, maar toch. En ja, dan is daar dat jochie. Nou ja, er wordt gezegd dat hij 5 jaar oud was. In ieder geval, de Bijbel heeft het over een jong ventje. En Meribaal. En ja, hij heeft een verzorgster. En als zij hoort dat koning Saul dood is en er een nieuwe koning komt, dan slaat haar de schrik om het hart. Zij weet alle achtergronden niet, maar zij weet wel van dat Oosterse recht af. En zij weet dat Jochie is in levensgevaar. Straks wordt hij gedood met heel de familie van koning Saul. Ik moet dat Jochie redden. En wat doet ze? Zo snel als ze kan, pakt ze de nodige spullen bij elkaar, in tassen en zo. En dan neemt ze ook die jongen mee en dan vlucht ze. Maar ja, die jongen die wordt op een gegeven moment moe. En ja, zij heeft niet sterke schouders van een vader om die jongen op haar schouders te nemen. Dus met al die tassen neemt ze ook die jongen op haar arm en zo rent ze. Vlucht ze weg. En wat gebeurt er? Onderweg laat ze dat jochie vallen. En hij komt zo ongelukkig terecht dat hij verlamd raakt aan beide voeten. Invalide van het ene op het andere moment. Kreupel aan beide voeten. En dat is de reden dat hij een nieuwe naam krijgt, Mephibozet. Hij die schande verbreidt in de koninklijke familie van weleer. Gemeente, dat moet wat voor die jongen geweest zijn. Je bent prins, je bent kleinzoon van de vorige koning van hoge kom af. En dan gebeurt dit en je bent voor het leven getekend. En waar vlucht die verzorgster met dat jochie helemaal heen? Naar het buitenland, het Overjordaanse, het plaatsje Lodebar. Nou ja, dat is, die naam zegt heel veel. Het woordje lo betekent niet of geen. En de bar, dat betekent woord. Voor dat plaatje is gewoon geen woord voor. Zo onaanzienlijk. Er zijn gewoon geen woorden voor je. Moet daar geen woorden aan vuil maken. Het is gewoon een nikszeggend plaatsje. En de naam verwijst, zo las ik ergens, naar het stilzwijgen van God in het leven van Mephibozet. En dan gaat die verzorgster met dat jochie wonen in het huis van iemand anders, van een zekere magier, waar ze een kamer krijgen. En die naam magier, ja, dat betekent dappere soldaat. Maar ik kan me voorstellen, iedere keer dat het jochie met die naam geconfronteerd wordt, dappere soldaat, dat toch ook ergens een beetje pijn doet. Want zijn vader was ook een dappere soldaat. Zijn vader Jonathan. En zijn vader had gevochten tegen de Filistijnen. Maar was omgekomen. En dit is het gevolg. Dat hij nu hier, kreupel, in het buitenland, in een nikszeggend plaatsje in het huis van iemand anders woont. Gemeente, het is wat. Je bent van koninklijke afkomst, gezond en wel geweest, met een welvarende toekomst voor ogen. En van het ene op het andere moment valt alles in duigen. Verlamd aan beide voeten. En de troon van je opa overgegaan op een ander koningshuis. Je bent vluchteling. Je bent asielzoeker in het Overjordaanse. En een huis wat niet je eigendom is. En de voortdurende dreiging dat de soldaten van de koning op het erf staan omdat je verraden bent of omdat ze je gevonden hebben en je erbij bent. Ze je komen halen en je alsnog gedood zult worden. Terwijl je zo'n afkomst hebt. Gemeente, hierin is Mephibozet het beeld van ons allemaal. Ook wij zijn van koninklijke afkomst. koningskinderen. Maar wat is er van ons overgebleven? Ontroonde koningskinderen, weggevlucht, aan lager wal geraakt, ellendig, arm, jammerlijk en naakt, zegt de Bijbel. Met alle gevolgen van dien. Denk aan alle gebrokenheid, alle pijn en verdriet op aarde. En ook nog eens misvormd door 1000 zonden. En toch is deze Mefiboset mogelijk getrouwd, dat weten we niet helemaal zeker. We weten wel dat hij een jongen heeft. En zekere Micha, dat is ook wel bijzonder. Dat deze jongen Micha heet. Ik snap het ook wel weer. Want wat zal deze vader Mefiboset verwonderd zijn geweest toen dat jochie geboren werd. En hij zal er naar gekeken hebben. En hij zal, stel ik me voor, direct gekeken hebben naar zijn voetjes. Zijn die wel gezond? En dan ziet hij dat jochie, wel geschapen ventje. En dan, ja, dan noemt hij dat jochie Micha. Hij die als God is, betekent dat. Hij ziet daar iets van de schepper in terug. In dat jochie. En ja, dan denk ik aan Psalm 8. Die was er toen nog niet. Maar Psalm 8, daar staat letterlijk de Heere de mens bijna goddelijk heeft gemaakt. Zo staat het er letterlijk. Nou, ik kan me voorstellen dat vader Mefiboset met zulke ogen naar het jochie gekeken heeft van: Heere, u hebt dit jochie bijna goddelijk gemaakt. Gewoon helemaal gezond. Ik kan zomaar lopen en alles. En gemeente, dan ineens komt de nieuwe koning ter sprake. Koning David, de Messiaanse koning. En dan, wat herinnert deze Messiaanse koning zich op zekere dag? Zijn hartsvriend Jonathan, die er niet meer is. Wat verdrietig dat hij niet meer is. En dan staan hem ook weer die hele intieme momenten die ze samen gehad hebben voor ogen. Vooral dat moment dat hij aan Jonathan gezworen had dat als hij ooit koning zou worden, hij goed zou zijn voor altijd voor Jonathan als hij nog zou leven en voor het nageslacht van Jonathan. En in 1 Samuel 20, we hebben daar een stukje uit gelezen, wordt dat heel ontroerend weergegeven. Daar vraagt Jonathan aan David van: David, ik zeg het even met eigen woorden. Ik verwacht dat jij later koning zult worden. Ik heb dat voorgevoel dat jij koning zult worden. En niet ik. Maar als jij dan koning wordt, wil je alsjeblieft ons dan goed doen. Ons dan weldadigheid doen, mij en mijn nageslacht. Wil je dat ook zweren? En dan zweert David dat 2 maal. Prachtig. Die belofte komt terug in vers 1 van ons teksthoofdstuk. En als David zich dat allemaal herinnert, dan flitst het door hem heen. Zou er misschien nog iemand van dat nageslacht van Jonathan in leven zijn? Leeft er misschien nog iemand van zijn kinderen? En hij maakt er meteen werk van. Koning David die denkt: ja, maar als dat zo is, dan moet ik mijn belofte inlossen. En wat doet hij dan? Dan roept hij de rentmeester van het huis van Saul bij zich. Saul, er waren nog eigendommen van Saul. En daar was een rentmeester over gesteld. En die heette Ziba. En dan vraagt David van: Ziba, vertel, wat weet jij allemaal van die familie van Jonathan? Heeft die nog kinderen? Zijn die nog in leven? En Ziba herinnert zich: ja, er is er in ieder geval nog één. Ja, die woont in het buitenland. Ver weg, in het Overjordaanse. Die schijnt Mefiboset te heten. Maar die schijnt verlamd te zijn aan beide voeten, dus ja, hoef je niks mee. Maar ja, als die koning dat hoort, dan weet hij: ja, maar daar moet ik wel wat mee. En als hij ook verneemt dat hij woont in het huis van een zekere magie, dan weet hij genoeg. Stuurt hij zijn soldaten erop af. En ze gaan naar het Overjordaanse. Ze komen daar op het erf. En ja, dat slaat natuurlijk de schrik om het hart van Jonathan, eindelijk gevonden. Maar het kon niet anders, het moest. Want de koning had het beloofd. Hij had beloofd weldadigheid, zoals in onze vertaling staat, te zullen doen aan het huis nageslacht van Jonathan. Wel, dat staat in het Hebreeuws. In de grondtekst staat een woord, geset. En dat is eigenlijk zo diep, dat we het eigenlijk, ja, met één woord heel moeilijk kunnen vertalen. De Statenvertaling heeft het woord weldadigheid. De Herziene Statenvertaling heeft het woord goedertierenheid van God. Het betekent eigenlijk zoiets als trouw betonen op grond van een belofte. Je hebt een belofte gedaan en dan blijf je trouw aan vanuit het verbond wat je hebt gesloten. Je hebt een verbond gesloten, er was een verbond tussen David en tussen Jonathan. En je had iets beloofd en nu blijf je trouw aan je belofte. Doe je weldadigheid. Heel frappant dat de HSV goede tierenheid van God heeft vertaald. Dat staat er eigenlijk niet. Er staat maar één woord. Het van God staat er helemaal niet bij. En toch snap ik het wel. Want die goede tierenheid is zo diep dat het meer is dan menselijke goede tierenheid. Mensen kunnen ook goede tieren zijn voor elkaar. Maar in deze goede tierenheid ligt de gestalte van de Here op. Degene die eigenlijk pas echt geset kan betonen is God zelf. En wat heeft David beloofd? Dat hij aan het huis van Jonathan een soort goddelijke goede tierenheid zal bewijzen. Goddelijke goedheid, goddelijke weldadigheid, goddelijke gunst, goddelijke verbondsliefde. Is er nog zo iemand? Vraagt David, aan wie ik goddelijke weldadigheid kan bewijzen. Gemeente, dat is nu precies de roep die vandaag nog steeds klinkt uit de mond van de Heere zelf. Is er nog iemand aan wie ik mijn weldadigheid, mijn goddelijke goede tierenheid kwijt kan? Mijn liefde, mijn trouw, mijn ontferming, mijn gunst. Maar ja, wij zijn net als die Mephibozet aan de agerwal geraakt. En wij zijn die goddelijke goede tierenheid niet waard. En wat roept de Heer dan? Ja, maar is er nog zo'n aan lager wal geraakt iemand aan wie ik mijn goede tierenheid kwijt kan? Is er nog zo iemand? Dat is wat hij ons vanmorgen toeroept. Gemeente, de Heer is een God van goede tierenheid. En zeker, hij is ook een God van gerechtigheid. Maar hij is wel degelijk een God die zichzelf wil wegschenken aan verloren zondaren. Zo heeft hij zichzelf toch ook weggeschonken aan het kruis. En hij had zijn leven ervoor over, zijn bloed. Want hij wil immers niet dat we verloren gaan, maar dat we allen tot bekering komen. Dat we allemaal zalig worden. En jongens en meisjes, dan stuur David zijn knechten erop uit om die Mephibozet te halen. Ja, ik zei al, wat zal dat schrikken zijn geweest als ineens die soldaten van de koning op je erf staan. En dan flitst het natuurlijk door mee. Ja, maar nu ben ik erbij. Nu word ik gevangen genomen en zal ik gedood worden. Maar Mephibozet kon ook niet anders denken. Want wat wist hij van David af? Als jochie van een paar jaar. Wat wist hij af van de vriendschap van zijn vader Jonathan met koning David? Wat wist hij af van dat verbond? Wat wist hij af van die eed die gezworen is, die belofte die gedaan was, die bijzondere vriendschap tussen die twee? Daar wist hij helemaal niks van af. En dan hoort hij dat hij mee moet naar de koning. Gemeente, zo komt vanmorgen ook de koninklijke boodschap tot ons, dat we bij de koning der koningen moeten komen. Ja, maar vanuit mezelf kan ik helemaal niet komen. Nee, dan komt Mephibozet ook niet. Dat is kreupel aan beide voeten. Maar ja, het is in mijn leven zo niks zeggend. Mephibozet kwam uit een plaats die ook niks zeggend was, Lodebar. Maar ik kan voor de koning niet bestaan. Komt Mephibozet dat? Zijn naam alleen al, hij die schande verspreidt, kun je dan voor een koning bestaan, een koning als David? Ja, maar ik kan vanuit mezelf toch niet naar die koning gaan? Nee, maar de koning laat u halen. Om weldadigheid aan u te bewijzen. En gemeente, als Mephibozet dan in het paleis komt, dan buigt hij helemaal neer voor de koning. Zo diep dat zijn gezicht, zijn aangezicht de grond raakt. Hij is een en al onderdanigheid. Hij weet het, ik ben helemaal afhankelijk van Gods genade. En dan nog nooit hij zijn naam roepen, noemen. Mephibozet. Die verfoeilijke naam. Maar in de mond van de koning klinkt die prachtig. Klinkt die geweldig. Klinkt die zo vriendelijk. En wat een mooie naam eigenlijk, zoals de koning dat noemt. Maar hij blijft zich bewust van zijn plek. Zie, hier is uw knecht, uw dienaar. En dan stelt de koning hem gerust, wees niet bang. En dan komt het grote woord eruit. De koning die weldadigheid, goddelijke weldadigheid aan hem wil bewijzen, ongelooflijk. En dan vertelt de koning alles over zijn vader en over de vriendschap die hij gehad heeft met zijn vader en over de eed, de belofte die hij gedaan heeft vanuit dat hartelijke verbond met zijn vader. En dat hij die belofte nu gaat inlossen. En wat belooft David dan aan Mephibozet? Twee dingen. Hij krijgt al het land dat zijn grootvader Saul had bezeten. Gemeente, het is niet voor te stellen. Je hebt niet eens een eigen huis. En je krijgt huizen, landerijen en personeel. En de opbrengst is ook nog voor jou. En dan nog iets. En dat is eigenlijk de hoogste eer die je kunt krijgen in die tijd. Hij mag iedere keer weer eten aan de tafel van de koning. In het paleis, moet je je voorstellen, waar de koning ook eet. En dat alles niet vanwege Mephibozet, maar vanwege de vader van Mephibozet, vanwege die belofte. Nou ja, ik denk dat Mephibozet helemaal verdwaasd zal hebben gekeken. Wat is dit? Dit lijkt wel een droom. Het is gewoon te mooi om waar te zijn. De dood verdient. En je krijgt alleen maar goede tierenheid. Hoe is het mogelijk? Mephibozet is zich helemaal bewust van zijn onwaardigheid. En zijn belijdenis ligt er dan ook niet om. Wat is uw knecht dat u omziet naar een dode hond als ik ben? Het is wat om jezelf een dode hond te noemen. Ik las ergens, dan moet je wel een diep minderwaardigheidsgevoel hebben, ja. Maar je moet het vooral ook zien tegen dat bijzondere van die belofte van die koning. Zo bijzonder, zo groot, dat Mephibozet helemaal wegzinkt van, ja, wat ben ik? Onrein. Ik kan voor u niet bestaan. Gemeente, er zijn dominees die beweren dat je pas weldadigheid van de Heer zult ontvangen als je je helemaal ingeleefd hebt een dode hond te zijn. Maar, en dan verwijzen ze naar Mephibozet. Maar was dat nou zo bij Mephibozet? Mocht hij alleen maar komen aan de koning, aan de tafel van de koning, omdat hij gezegd had dat hij een dode hond was? Nee. Dat riep hij pas uit nadat de belofte al aan hem gedaan was. Het was hem al beloofd. En dan roept hij dat pas uit. De grond ligt niet in wat Mephibozet riep of zo. Nee, de grond dat hij mocht komen lag in de belofte. Dat verbond. David had die belofte gedaan en dat was de grond. Het welbehagen van de koning, zijn trouw zijn verbond, zijn gedachten van vrede, zijn gesed. Echmeter zoals koning David goede tierenheid wilde betonen aan iemand als Mefiboset, zo wil de grote Davidzoon, de Heer Jezus Christus, dat nog steeds en nog veel rijker. In hem werd die weldadigheid, die goede tierenheid, volkomen zichtbaar. Hij was het levende bewijs van weldadigheid. En hij roept onwaardige zondaren naar zijn paleis. Omdat hij ze nodig heeft? Helemaal niet. Hij doet het alleen maar op grond van zijn belofte en op grond van zijn volbrachte werk. En nu pleit hij hierboven als borg en middelaar bij de Vader. Vader, ik heb de straf, de vloek, de schande gedragen. Ik heb die weggedragen tot op het hout. Vader, behandel hen niet nadat ze verdiend hebben. Ik heb voor hen betaald. Vader, ik wil dat die ook zijn waar ik ben. Diegene die gij mij gegeven hebt. Gemeente, bedenkt dat het de hartelijke wens is van hem om zijn goede tierenheid, zijn weldadigheid uit te delen. Die goddelijke weldadigheid aan verloren zondaren. Ja, maar mijn zonde, mijn tekorten, als ik op mezelf zie. Gemeente, hij wil zijn goede tierenheid kwijt aan mensen die zo onrein zijn als straathonden. Aan mensen die geen enkel recht in zichzelf hebben. Aan mensen die moeten uitroepen met Paulus, ik ben de grootste der zondaren. Maar is het dan geen voorwaarde dat ik me eerst leer kennen als een dode hond? Nee, dat is geen voorwaarde. Maar het is wel iets wat de Heere werkt in zijn kinderen. Het zelfonderzoek van het formulier houdt het ons ook voor om onze zonde en vervloeking te overdenken. Opdat we een afkeer niet van onszelf krijgen, maar wel van onze zonden en tekorten. En ons voor God verootmoedigen. En de zonde leren haten. Het geloof werkt nederigheid uit. Ootmoed. Vooral in het licht van het grote, het heerlijke van Gods gesed. Luther zei dat degenen die geen zondaar voor God willen zijn, het meest onwaardig zijn. Gemeente, vanmorgen roept de koning der koningen over hier in Haastrecht nog iemand is aan wie hij zijn weldadigheid kan wegschenken. Aan wie hij zichzelf kan wegschenken. Is er nog zo iemand om zijn eeuwige zegen weg te schenken en zelfs te eten en te drinken aan zijn tafel, die volgende week staat aangericht met genadebrood, teerkost voor onderweg, opdat we leven uit zijn hand, ook in geestelijk opzicht. Niet omdat wij het waard zijn, maar vanwege die gelofte. En daar komt David niet meer onderuit en daar kan de grote Davidzoon ook niet meer onderuit. En wat voor belofte heeft de Heere allemaal niet gedaan? Ik denk alleen aan Jesaja 55, hè? Die nodiging aan dorstigen. Kom maar, kom. En het kost niets. Je hoeft niet te betalen. Het is allemaal gratis. Hoor aandachtig naar mij en eet het goede om ons daarin te verlustigen. Gemeente, houdt hem zijn belofte voor en smeken maar, heren. Die aardse koning David, die deelde al zoveel goede tieren uit aan iemand die het helemaal niet waard was. En nou ben ik ook zo iemand die het helemaal niet waard ben. Maar als de grote Davidzoon doet hij toch niets liever dan uw weldadigheid uitdelen. En deel die dan, ja, vanuit uw genade toch ook uit aan mij. Amen. gemeente, we gaan danken en voorbeden doen. En in onze voorbeden willen we in het bijzonder de volgende personen opdragen. Broeder L.J. Lodder, bij hem is dinsdag jongstleden zijn hartklep vervangen. En hij mocht de volgende dag alweer thuiskomen. Ik wil ook bidden voor broeder Maurice van Zuij. Hij moest maandag 19 mei opnieuw een hernia-operatie ondergaan. Maar ook hij mag weer thuis zijn, maar hij zal nog geruime tijd moeten revalideren. Ik wil vanmorgen ook bidden voor Lois Keizer. De ontsteking als gevolg van haar amandelenoperatie wordt gelukkig minder. Maar ze heeft al wel enkele weken onverklaarbare koorts en er volgen onderzoeken. Ik wil ook bidden voor mevrouw Marianne Oudijn. Zij kreeg bij de oncoloog een positieve uitslag. Er was slechts één uitzaaiing gegroeid, terwijl de verwachting somberder was. Ze reden tot grote dankbaarheid, maar ze krijgt nu andere tabletten ook, die hopelijk minder bijwerkingen geven. Maar bij haar man Cor is niet aangeboren hersenletsel vastgesteld, wat de nodige zorgen geeft. Nou, we willen bidden voor de jongeren die nog met examens bezig zijn en ook bidden om Gods zegen over het zaad dat gisteren gestrooid mocht worden op de jaarmarkt. Laten we bidden en danken. Heer, wij danken u voor uw bijzondere weldadigheid, uw goddelijke goede tierenheid, onverdiend. En dat voor zondaren als wij, aan lager wal geraakt, onttroonde koningskinderen. En dat de koning zulke juist laat opzoeken, om ze mee te nemen tot aan uw tafel, in uw huis, kinderen van uw huisgezin, om te eten en te drinken aan uw tafel. Heer, wij hebben er geen woorden voor, zo hoog, zo diep, zo groot. Uw naam zij geprezen voor zoveel onverdiende genade. Heer, wij belijden nu onze onwaardigheid, onze ontrouw, onze schuld. En wij bidden u, breng ons voor het eerst of opnieuw maar aan uw voeten. Dat is toch de beste plaats. Om zo uw weldadigheid te verkrijgen, uw gunst, uw liefde. Heer, dank voor alles wat u vanmorgen ons geschonken hebt. Geef uw zegen erover. En vergeef ook wat niet goed was, wat tekort was. Heer, we bidden voor de gemeente. Wees heel de gemeente goed en genade, vooral ook in deze week van voorbereiding. Heer, zo bidden we voor degenen die het moeilijk hebben. Voor de eenzamen, de rouwdragenden, de zieken. Gedenken, wees hen goed en genadig. Ook degenen die psychisch lijden. Kan zoveel zijn, het kan donker zijn in het leven. Kunnen dingen zijn die we eigenlijk met niemand durven delen, maar geef dat het bovenal wel gedeeld mag worden met u. Heer, zo bidden we speciaal vanmorgen voor broeder Lodder. Heb heel hartelijk dank dat die ingrijpende operatie zo voorspoedig mocht verlopen en dat hij de volgende dag alweer thuis mocht komen. Heer, we hebben er geen woorden voor. Wij bidden nu, geef hem op zijn hoge leeftijd ook verder herstel en vernieuwde kracht en alles wat nodig heeft. Gedenk hem en zijn vrouw, ook wat toekomende betreft, lichamelijk, geestelijk, wees hen goed en genadig en allen die bij hen horen. Heer, zo danken we ook dat de operatie, de hernia-operatie van broeder Van Zuij, goed mocht gaan. Heer, geef hem ook verder herstel. Uw zegen ook over de revalidatieperiode die mogelijk ook best lang zal duren. Wees hem daarin ook geestelijk goed en genadig, gedenk hem en allen die hem lief zijn. Heer, zo bidden we vanmorgen ook voor Lois, die na die amandelenoperatie op onverklaarbare complicaties blijft houden. Geef dat het allemaal nog mee mag vallen. Wij bidden nu, geef herstel, zodat ze ook haar opleiding en ook haar stage mag afmaken. Gedenk haar in haar jonge jaren en doe haar hoop op u stellen. Heren, zo danken we dat de uitslag die Marianne Odijn kreeg ook mocht meevallen, hoewel de zorgen er blijven. Zegen ook de nieuwe medicatie die ze mocht krijgen en geeft dat die minder bijwerkingen geven. Heren, zo bidden we ook voor Cor, haar man, bij wie aangeboren hersenletsel is vastgesteld. Hoe moeilijk ook om dat te accepteren, gedenk hem daarin, ook in de beperkingen die het meebrengt. Wees hem goed en genadig en samen daarin en geef ook heel veel wijsheid daarin om op een goede manier daarin te kunnen omgaan. Heren, zo bidden we voor de jongeren die nog bezig zijn met hun examens. Geef wijsheid en afhankelijkheid van u, de verwachting van u. U bent het toch, van wie het uiteindelijk afhangt. Heren, zo dank u heel hartelijk dat gisteren het goede zaad van het evangelie gedeeld mocht worden, gestrooid mocht worden op de jaarmarkt hier in Haastrecht. Wij danken ook voor degene die daar zo spontaan hun medewerking aan verleende. Wij danken ook voor het materiaal, Bijbels materiaal dat mocht worden uitgedeeld, heren. Wij mogen zaaien en u geeft de wasdom en ja, toch ook de belofte dat het gevonden zal worden na vele dagen. Wilt u dat schenken? Zo bidden we voor heel uw kerk, ook te midden van alle vervolging die er is, ook in zoveel gebieden, vooral ook in moslimlanden, o God, wees genadig. Zo bidden we voor ons land en volk en overheid, ook voor deze wereld, uw schepping die zucht, uw schepselen die zuchten. Als we denken aan Oekraïne, nu de luchtaanvallen daar weer in alle hevigheid doorgaan, vooral op Kiev. Ach, Heere, wij bidden u, laat er vrede komen. En zo denken we ook aan die andere oorlog tussen Israël en Hamas. Ach, Heere, gedenk vooral degenen die zo lijden onder alles wat er gebeurt. Ook die kinderen die van het ene op het andere moment voor het leven getekend zijn, verminkt zijn, invalide zijn, gehandicapt zijn. Ach, Heere, maak er een einde aan. Geef u shalom, dat die vanuit Jeruzalem mag uitwaaieren, opdat het gemerkt wordt, u zit daarachter, de koning der koningen. Gebied uw vrede, ook in mensenharten. Heren, zo wacht het alles op u. Geef uw zegen voor alles van deze week ook. De activiteiten die er mogen zijn, ook het bezinningsuur. Geef een goede voorbereiding ook op uw dag volgende week. Ook op Hemelvaartsdag. Wees ons allen goed en genadig. En geef ook vanavond uw zegen in uw huis. Vergeef wat niet goed was, wij bidden dit alles. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 99, vers 8. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Laten we dat staande zingen. Gemeente, ga dan heen in vrede. Draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.